Gemeente, de schriftlezing van vanmorgen vindt u in de profetieën van Daniël, het derde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 30. Met het gedeelte willen we ook in de preek stilstaan onder het thema trouw moeten blijken. Daniël 3, vanaf het 13e tot het 30e vers. Nebukadnezar heeft een beeld op laten richten, een gouden beeld in het dal van Dura. En dan zijn er toch drie die niet hebben willen buigen voor dat beeld. En dat zijn de vrienden van Daniël. En die worden dan ook bij Nebukadnezar gebracht. En dan vanaf het 13e vers luidt het woord van God als volgt. Toen zei Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan zo gij gereed zijt, dat gij ten tijde of als gij horen zult het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel, van de psalters, van het akkoordgezang en allerlei soort van de muziek, neervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb. Zo is het wel. Maar zo gij het niet aanbidt, tenzelfde uren zult gij geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: we hebben niet voor nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat we uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zei dat men de oven 7 maal meer heet maken zou dat men die pleegt heet te maken. De sterkste mannen van kracht die in zijn leger waren, zei hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven het brandende vuur. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere kleren. En ze wierpen hen in het midden van de oven het brandende vuur. Daarom dan, omdat het woord van de koning aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken van het vuur die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden gedood. Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven het brandende vuur gebonden zijn en gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in haar haast, antwoordde en zei tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen? Ze antwoordden en zeiden tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie nu 4 mannen loswandelende in het midden van het vuur. En er is geen verderf van hen. En de gedaante van de vierde is gelijk een zoon van de goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, de landvoogden en de raadsheren van de koning, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had en dat het haar van hun hoofd niet verbrand was en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk van het vuur daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zei: gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben en het woord van de koning veranderd en hun lichaam overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden, nog aanbaden dan hun god. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want er is geen andere God die al zo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Tot zover. Meent iedere morgen laat de Heer zijn zon opgaan vanuit het oosten, totdat hij in het westen weer neerdaalt. Nu staat er notabene in die zon, die God laat schijnen, daar een gouden beeld te schitteren in het dal van Dura. Een groot en machtig beeld, van 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Omgerekend is ongeveer de helft in meters. Indrukwekkend moet dat inderdaad geweest zijn. Dat heeft hij koning Nebukadnezar op laten richten tot meerdere eer en glorie van hemzelf. En dat grote beeld dat moet op dit moment ingewijd worden. En er zijn ook vele genodigden aanwezig, die overal vandaan gekomen zijn op uitnodiging van de koning. Ook de vrienden van Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Alles wordt in gereedheid gebracht, want het moet een indrukwekkende gebeurtenis worden. Maar blijkbaar hebben ze ook rekening gehouden met het feit dat misschien toch nog wel eens één of meerdere zullen zijn die niet voor dit beeld zullen buigen. Want even verderop, daar staat een brandende oven. En iedere dienstweigeraar die niet door de knieën gaat voor het beeld, die zal daarin geworpen worden. Er zal een doodstraf voltrokken worden voor spelbrekers. Nu komt het erop aan. Nu de oven nog meer opgestookt wordt. Wat zullen eventuele dienstweigeraars nu nog gaan doen? Wordt het buigen voor het beeld van Nebukadnezar? Of wordt het toch een knielen voor de God der goden, de God van Israël, de God van Daniel en zijn vrienden? Zijn naam belijden, wat de gevolgen er ook van zullen zijn. Wie aan het woord van God wil vasthouden, die heeft de wind niet mee, toen niet en ook vandaag niet, gemeente. Dan word je als een conservatief mens, als een ouderwetse, als iemand die niet met zijn tijd meegegaan is, aan de kant gezet, aan de schandpaal genageld. Iemand die een paar eeuwen achter zou lopen. Maar ze vergissen. Want met de Heere loop je geen eeuwen achter. Want je bent straks alleen maar een eeuwigheid voor als je hem mag volgen. En mag weten van die wonderen bijspraak in het bloed van de Heer Jezus Christus. En het kan zomaar gebeuren als je dan toch niet mee wilt doen, dat je ontslag op je werk krijgt. Want dan pas je in één keer niet meer in het team. Zo heet het dan. Je moet vandaag vinden wat de meerderheid van de samenleving vindt. Terwijl die samenleving, die meerderheid, totaal geen rekening meer wil houden met de Heer en zijn geboden. Die hebben afgedaan. Dat past niet meer in onze moderne tijd, want we willen vrij zijn, eigen meester, niemands knecht. Zelf de dienst uitmaken. Nu zijn er, goden ze dank, ook vandaag nog steeds mensen die wel vast willen houden aan het woord van God. Die wel bepaalde principes vanuit het woord erop nahouden. Maar daar ben je er nog niet mee klaar, gemeente. Al ben je voor jezelf misschien nog zo rechtzinnig, want het komt er wel op aan dat het ook in de praktijk gebracht wordt. Je moet er vooruit durven komen om dat voorbeeld van die vrienden van Daniel te volgen. Ook zij zijn naar het dal van Dura gekomen op uitnodiging van Nebukadnezar. Ze hadden immers al een belangrijke positie gekregen. Alles en iedereen moet op het toneel verschijnen tot meerdere eer en glorie van de koning. Het gouden beeld moet nu ingewijd worden. En iedereen die zal nu op het bevel van de koning voor dit beeld moeten buigen. Als de tonen van de muziek gaan klinken, dan moet iedereen door de knieën. Iedereen? Nee, toch niet. Er zijn er zowaar drie die het toch durven bestaan om dat bevel van de koning te negeren en naast zich neer te leggen. Iedereen ligt geknield voor het beeld. Maar niet de drie vrienden, Hananja, Misael en Azaria. En u zult zeggen, maar waarom gebruikt u nu deze namen? Want in de schriftlezing hoorde ik toch andere namen. Inderdaad. Daar hoorde u Sadrach, Mesach en Abednego. Maar daarin klinkt namelijk de namen van de goden van Babel in door. En als die goden het in hun leven voor het zeggen hadden gehad, dan zouden ze ongetwijfeld wel geknield hebben. Maar niet nu ze toch die namen nog dragen van Hananja, Misael en Azaria, want daarin hoor ik de naam van de God van Israël doorklinken. En met die namen kunnen zij onder geen enkele voorwaarde buigen voor dat beeld van het koning. Ze geven daar geen gehoor. Ze blijven rechtop staan. Als je dat vandaag doet, dan noemen ze je een spelbreker, die een mooi feestje behoorlijk aan het verzieken is. Dwarsliggers, die kunnen ze niet gebruiken. Er moet korte metten mee gemaakt worden. Maar waarom hebben die drie vrienden nu niet gewoon meegedaan? Dat was toch veel simpeler geweest? Hadden ze al die problemen niet op de hals gehaald? Alleen maar even door de knieën hoeven we gaan. Maar ze willen helemaal geen buitenbeentje zijn. Ze willen alleen maar luisteren naar wat de Heere hun te zeggen heeft door middel van zijn woord. Ze willen leven naar zijn geboden. Want ze hebben immers dezelfde wet die wij ook vandaag nog steeds hebben. Die we elke zondag weer horen. En in die wet hebt u vanmorgen ook weer duidelijk gehoord wat de opdracht is. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder de aarde, nog in hetgeen in de wateren onder de aarde is. En of dat al niet voldoende is, staat er ook nog een keer duidelijk bij, gij zult u voor niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een nijverig, ben een jaloers God. Want hij duldt het niet dat wij ons leven verslingeren aan de afgodengemeente. En wie deze waarschuwing dan toch meent in de wind te moeten staan, die zal de gevolgen er ook van moeten dragen. Maar tot hun eigen schuld. Want het heeft niet alleen maar consequenties voor je persoonlijk leven, maar ook voor dat voor je kinderen en je kleinkinderen. Dat hebben we ook vanmorgen duidelijk weer gehoord. Als de Heere niet liefhebben en zijn geboden onderhouden. En daarom staan deze drie vrienden hier nog steeds recht overeind en liggen ze niet met de rest op de knieën voor het gouden beeld. Nou ja, gemeente, als er zoveel mensen zijn die daar geknield liggen en je bent met z'n drie alleen blijven staan, dan valt dat natuurlijk wel op. Dat is duidelijk. En dat is ook vandaag. Als je niet met de stroom van de geest van deze tijd meegaat. Dat wordt niet geaccepteerd, vandaag niet en toen niet. Want ook Nebukadnezar had zijn buitengewone opsporingsambtenaren, Boas noemen we die vandaag. En die hebben het wel gezien. Die doen dan ook hun werk. En die grijpen de drie vrienden bij de kraag en die brengen ze dan ook bij Nebukadnezar. Nou, en die koning, die is er helemaal niet over te spreken. Moet je denken. En dan drukken we ons dan maar zacht uit. Want staat er, hij werd toornig en sprak in grimmigheid tegen de vrienden. Hij valt in een woede bui tegen hen uit. Hoe durven jullie te bestaan om niet net als de rest te buigen voor mijn beeld? Hoe durf je het om niet voor mijn goden niet te dienen? En dan geeft hij de opdracht om die muziek nog een keer te laten spelen. En hij geeft die vrienden dan de gelegenheid om ons nog een keer te buigen. Dan zal hij tevreden zijn. Maar toen de muziek de eerste keer ging spelen, zijn ze niet door de knieën gegaan. En nu, bij de herhaling van die muziek, verandert er niets bij deze vrienden. En ze blijven nog steeds staan. Dat maakt de koning nog bozer dan hij is. En hij verlangt een uitleg van hun daad. En dan lees je dat wonderlijke. Dat ze het helemaal niet nodig vinden om de koning antwoord te geven. Dat moet je ook nog maar een keer durven. Om dan tegen zo'n machtige koning terwijl je weet dat je leven in zijn handen uiteindelijk is, waar hij over kan beslissen, om dan te zeggen, wij antwoorden u niet. Dat is wat. Dat is geen hoogmoed van de vrienden. Zou je zomaar kunnen denken? Nee. Soms is het beter om niks te zeggen. Te zwijgen. Spreken is zilver, zwijgen is goud, wordt er wel gezegd. En de Heer Jezus geeft ons daarin ook een voorbeeld. Als hij op Caiaphas en Pilatus staat en onschuldig veroordeeld wordt en valse beschuldigingen tegen hem ingebracht worden, dan lezen we ook van hem. En Jezus zweeg stil. Hij gaf geen antwoord. De Heer zegt het ook duidelijk in zijn woord. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En alles wat je dan meer gaat zeggen, gemeente, dat doet vaak maar afbreuk aan je ja of je nee. En dat is het gebrek van de tijd waarin we leven. Er moet overal zo nodig over gediscussieerd, over gesproken worden. En dan vooral over de dingen wat er wel of wat er niet zou kunnen op grond van het woord van God. En waar eindigt het mee? Altijd weer met hete hoofden, koude harten. Ik ben het met jou toch niet eens. Ik denk er anders over. En zo gaan we vaak uit elkaar. Maar het nee van die vrienden, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Want dat nee, dat is gegrond op de wet die de Heere God aan zijn volk Israël had gegeven. En die wet hebben ze niet achtergelaten in Jeruzalem, maar die is in hun hart meegegaan hier naar Babel toe. En daarom mogen ze niet buigen. En de koning weet nu waar hij aan toe is. De vrienden zijn ook nu niet op andere gedachten te brengen. Ze buigen niet. Ze buigen niet, ook al weten ze heel duidelijk wat nu de consequenties ervan zijn. Vuur in van die brandende oven. Nou dan slaat een schrik je toch op het hart. Dan zou je toch nog wel een paar keer bedenken om alsnog te buigen. Maar ze doen het niet. Ze zijn helemaal niet bang. Dat is wonderlijk, jongens en meisjes. Dat je zo meteen in het vuur geworpen kan worden. En dat je dan toch niet bang bent. Hoe komt dat? Wel, als je de Heer aan je zijde hebt, dan hoef je niet te vrezen. Wat zal een nietig mensenkind, wat zal een nietige koning, al is die in eigen ogen misschien nog zo machtig, wat zal hij dan tegen de Heer in kunnen brengen? Toch niets? Want onder zijn heerschappij zijn we zalig, zijn we vrij. Ook in de brandende oven. Ook in tijden van verdrukking en vervolging. En dan mogen die drie vrienden, Hanania, Misael en Azaria, nu een prachtige getuigenis van afleggen tegenover Nebukadnezar. Nu openen ze hun mond wel. En zeggen ze, God is machtig, o koning, om ons uit die oven te verlossen. En zo niet, dan nog zullen wij voor uw beeld niet buigen. Dat is nu het nochtans van het geloof. Het heerlijke, het rijke getuigenis wat uit hun mond komt. Wat sta je daar sterk? Alle zullen ze zo meteen moeten sterven in die 7-maal opgestookte oven. Dan nog zullen ze niet buigen. Ze willen alleen de levende God, de God van hun vaderen, die alleen willen ze dienen. Wat het ook kost. Dat is de taal van het onwankelbare geloof. Dat zich helemaal toevertrouwt aan de Heer. En er komt ook geen verwijt over en weer naar elkaar toe. Nee, ze staan daar heel rustig te wachten. Geen spoor van twijfel is aanwezig. Want ze mogen hun zaak overgeven in de handen van de Heer hun God. En laat hem dan maar besturen, waken gemeente. Want het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Mogen ze blijden. Het vuur van aanvechting en de bestrijding op je afkomt. Dat de Heere met je is. Dat is geweldig toch. om dan ook niet, is het dan op zo'n moment nog zo moeilijk om dan toch staande te blijven en niet te buigen? Ja, zegt er misschien iemand, ze hebben van tevoren natuurlijk geweten dat de Heer ze ervan zou verlossen. Dan is het wel makkelijk natuurlijk om staan te blijven. Alsof het nee een garantie inhoudt dat je gered zult worden. Want Gods woord en de kerkgeschiedenis heeft duidelijke voorbeelden voldoende om dat te ontzenuwen. Maar kijk maar, het Nieuwe Testament. Jacobus wordt onthoofd. En als Herodes dan ziet dat hij daarmee bij de Joden nog meer in de gunst komt te staan, dan laat hij ook Petrus gevangen nemen. Maar Petrus wordt in diezelfde nacht, voordat hij terechtgesteld wordt, wel uit de gevangenis bevrijd. Jacobus niet. En dan begin in Rome bij de christenvervolging. Hoeveel zijn er toen niet in de arena voor de leeuwen en gegooid en zijn daar gestorven. En ook in de kerkgeschiedenis later, in de tijd van de reformatie, onder Luther en Calvijn, de brandstapels en de schavotten die er gestaan hebben, waar ook zoveel van Gods kinderen het leven hebben gelaten. Vaak onder een geweldige getuigenis. En ook vandaag is het niet veel beter. In al die landen waar de kerk, waar de gelovigen verdrukt en vervolgd worden, en als dat daar gevangen zit alsof het de grootste misdaad is om die ene naam die de Heer onder de hemel gegeven hebt te beleiden tot zaligheid. Het lijden van Gods kinderen in deze wereld wordt hen echt niet bespaard. En te midden van alles klinkt nog eens een keer het waarom. Dat we niet kunnen begrijpen dat Gods weg dan ook met je is. Luther had het op een gegeven moment ook toen hij kort achter elkaar een paar kinderen aan de dood moest afstaan. Waarom? Hij kon het niet begrijpen. Totdat hij op een gegeven moment een stuk papier pakte. En met grote letters opschreef. God is God. Wij begrijpen zijn wegen niet altijd. Maar als je het zo wil, als Luther dan toch bij de Heer terecht mag komen, dan is het een zegen. We gaan weer even terug naar het dal van Dura. Naar het gouden beeld. Want er zal nu met die spelbrekers korte metten worden gemaakt. Dwarsliggers zijn op het feestje niet welkom, wel meelopers. En al die meelopers die liggen nu op dit moment gebogen voor het gouden beeld van Nebukadnezar. Ze buigen niet uit angst voor het vuur. Waar Satan het voor het zeggen heeft, gemeente, daar heerst nu altijd angst. In het rijk van koning Jezus niet. Daar mag je staan in de vrijheid. Buiten Christus ben je slaaf van de zonde. In Christus mag je staan in de vrijheid waarmee hij jezelf heeft vrijgemaakt door zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Als de Heilige Geest je ogen ervoor opent, gemeente, dan ga je ook alles anders zien te midden van beproeving, aanvechting en bestrijding. Te midden van zorgen en problemen. En die drie vrienden worden nu opgepakt en gebonden en zonder verder proces worden ze zomaar in de oven gegooid. Het spel van de muziek zal zo meteen vergezeld worden, denkt men, door het gegil vanuit de oven. Ook al zal het misschien maar kort zijn. Het feest van de koning gaat nu gepaard met het offeren van de slachtschapen van Christus. Het zal inderdaad een feest worden daar in die brandende oven, maar heel anders dan de koning op dit moment gedacht heeft. Want in de oven klinkt geen gegil. Er gebeurt niets, helemaal niets, behalve dan het feit dat de banden waarmee ze gebonden zijn wel verteren en ze daar in de vrijheid staan. En degene die hen in opdracht van de koning in de oven geworpen hebben, die zijn verteerd door dat vuur. Van naar buiten spatten. De aanval van de vorst der duisternis is door de Heer hier krachtig afgewend. Want tot zijn schrik ziet Nebukadnezar nu dat er geen drie, maar vier jonge mannen in de oven lopen. Hoe kan dat? Hebben we er nu drie ingeworpen, nu zie ik er een vierde. Ja, koning, het is waar, bevestigen de raadsheren van de koning. En hij voelt het wel aan, dit moet iemand zijn die heel bijzonder is. En hij noemt hem dan ook de zoon der goden. Nou, wij weten wel beter wie dat is. Als het goed is tenminste. Wie die redder van de vrienden is, dat is de engel des Heeren. Dat is de verschijning van de Heer Jezus onder het Oude Testament. Van wie de psalmdichter al mocht zingen. Des Heeren engels gaat een onverwimpere legermacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Dat blijkt hier duidelijk. En in de afdaling van die engel breekt het licht van Golgotha nu door de schaduw hier van het dal heen. De Zoon van God heeft al de zijnen gezien in die brandende toren van God over hun zonde. En hij is in die brandende toren afgedaald en heeft daar verzoening voor hun zonde tot stand gebracht en daarmee de toren van God op een heerlijke wijze geblust. En daarom mogen wij steeds weer naar hem verwijzen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. De wereld houdt zijn offerfeest in het dal van Dura, maar God brengt zijn offer in het tranendal van de zonde op het kruis van Golgotha. Dan maakt de Heer Jezus zijn woorden waar, die hij in het nachtelijke gesprek gesproken heeft tegenover Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij in iedereen in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarvoor heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. De wereld danst en springt vandaag ook rondom haar aan gouden beelden heen. Maar Gods kinderen knielen in een bidding voor het kruis van hun borg en zalig maken. En dan hoor ik ook muziek. Muziek uit de tent van de vrome hoor ik weer galmen van hulp en heil, dat is aangebracht. Het is te begrijpen dat iedereen nu met open mond daar staat te kijken naar die drie vrienden. Want we horen verder over die engel niks meer. Hoe is het mogelijk? De monden vallen open van verbazing. Geen brandplekje te zien. En aan hun kleren kun je het helemaal niet ruiken dat ze in het vuur geweest zijn. Zo is het toch ook bij Gods kinderen. Als de Heer hun zonde wegneemt, dan is er nog geen vlek of rimpel meer van de zonde aan hen te zien. Zo volkomen is zijn werk. De drie vrienden wisten het niet zeker of de Heer hen verlossen zou. Ze hadden wel beleden dat de Heer het kon. En zo niet, wij zullen toch niet voor uw beeld buigen. We zullen vandaag ook voorbereid moeten zijn, gemeente, dat er de vervolging steeds meer toe gaat nemen. De verdraagzaamheid tegenover de kerk en Gods kinderen merken we dat het minder aan het worden is. De gemeente van Christus is gemeente onder het kruis. De Heer Jezus heeft er zijn discipelen op voorbereid. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En straks, dat heeft Johannes al gezien op het eiland Patmos, zal er ook een beeld verrijzen. Beeld voor het beest uit de afgrond. Daar zal iedereen voor moeten buigen. En wie dat niet doet, die zal als het ware in de brandende oven van de aanvechting terechtkomen. Want dan moet je ook nog een keer het teken en zegel van het beest dragen. Want anders kun je niet meer kopen of verkopen. Dan kom je overal buiten te staan. Die tijd wacht ons. In de wereld lijkt het allemaal zo vrolijk en prachtig. Lijkt voor velen een groot feest, maar verkijk je er niet op, jonge vrienden. Want het leven, dat gaat voorbij. Maar niet het leven met de Heer. Dat zo rijk, zo heerlijk. Als je vrijheid in hem mag kennen. Bevrijd mag zijn uit de banden waarin de boze je bekneld hield. Dat is geen zwaar leven, zoals het nog wel eens gezegd wordt. Dat je niks meer zou mogen, je mag alles. Alleen niet meer zondigen. Je mag alles voor de Heer, mag je elke dag leven. Wat zwaar is, wat somber is, dat is het leven in de zonde. Maar daar vind je nooit geen voldoening in. Als de Heer verlost heeft van je zonde, dan verlost hij ook van je droefheid en angst. En laten we dan de Heer maar bidden, gemeente, dat alles wat ons nog bindt op de levensweg achter de maan, dat het door de werking van de Heilige Geest weggebrand mag worden, zodat we de Heer met een waar hart mogen volgen. Zo loopt alles hier in Dal van Dura anders af dan verwacht was. De grote vraag is nu elke keer weer, als er iets bijzonders in ons leven gebeurt, wat werkt dat nu uit? Wat doet dit nu in het leven van koning Nebukadnezar? Koning Nebukadnezar zingt. Nou ja, zegt hij, dat was natuurlijk wel te verwachten. Hij heeft het prima naar zijn zin, want er was al zoveel gebeurd. Hij had door die droom die hij gehad had, had hij dagen in angst geleefd. En nu was het gouden beeld, dat was daar komen te staan in het dal van Dura. Veel meer dan in die droom, want er was alleen zijn hoofd van goud. En nu was het heel dat beeld van goud. En iedereen had ervoor geknield. Nou ja, op die drie daarna. Maar hij is in zijn nopjes. Dat is geweldig. Wat heerlijk is het voor hem. Na al die dagen van onrust. Maar u moet dus opletten wat hij zingt. Geloofd zij God. Meent u dat, koning? Dat kan toch niet? Dat moet toch een vergissing zijn? U hebt toch net iedereen laten knielen en u zelf erbij ook voor dat prachtige gouden beeld wat u opgericht hebt. Tot meerdere eer en glorie van uzelf en dan nu zingen geloof zij God. Dat is toch een afloop die niemand hier in het dal van Dura maar ooit van zijn levensdagen verwacht zou hebben. En de ene verbazing volgt op de andere, of moet ik zeggen, het ene wonder op het andere. Het is natuurlijk een geweldig wonder geweest dat die drie vrienden niet gebogen hadden voor dat beeld van Nebukadnezar. En het is ook een groot wonder als wij ons vandaag aan de dag niet mee laten voeren door de geest en de stroom van de tijd waarin wij leven. En niet buigen voor de goden van deze eeuw. En het wonder ook van die zevenmalen opgestookte oven. En dat er niks gebeurde met die vrienden. En het eindigt met grote wonder dat nu Nebukadnezar zingt, gelooft zij God. Dat zingt die man die eerst een gouden beeld voor zich had op laten richten. Is dat niet een geweldige gemeente dat alles hier nu uitloopt op de eer van God? Hij had notabene eerst bevel gegeven dat iedereen voor zijn gouden beeld moest knielen. Hij slaat om als een blad aan de boom. En dat gebeurt verschillende keren in die eerste hoofdstukken van de Bijbel. Van het gedeelte van Daniel. Want hij geeft nu een bevel wat ons heel bekend in de oren klinkt. Alle natie en tong die lastering spreken tegen God van Sadrach, Mesach en Abednego zal in stukken gehouden worden en zijn huis zal tot een drekhoop gemaakt worden. Dat had hij ook al gezegd tegen die wijzen. Die hij had laten roepen, die hen dan het droom die hij gehad had moesten uitleggen. En ook precies moesten vertellen wat die droom geweest was. Als jullie dat niet doen, dan zal ik jullie in stukken laten hakken en je huis tot drek openmaken. Dat heeft hij ook gedaan. Wat dat gehad was die man van zijn woord. Niemand die zo'n afloop op een heidensfeest voorzien zou hebben. Het zou toch hetzelfde zijn als je vandaag in een of andere disco bent. En het einde van de avond, dat dan de discjockey ineens Psalm 68 zou laten spelen. Dan zou toch iedereen, al die jongeren die nu aan het hossen en dansen zijn, met open monden staan te kijken, wat gebeurt hier toch in vredesnaam? Zouden niet weten wat er overkwam. En die verbazing, die zien we hier nu ook in het dal van Dura. Maar dit werk is dan ook door Gods alvermogen, door Zijn hand alleen geschied. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, ook in het dal van Dura. Tot dat doel had de Heere namelijk die drie vrienden gered uit de brandende vuur. Hij had ze trouw gemaakt tot de dood toe. Want hij is zelf immer de getrouwe, die instaat voor zijn woord en die ook waar maakt in het hart en leven van hen die trouw zijn aan zijn woord. Slechts drie jongens. Dat is niet veel op zo'n grote massa, zou u zeggen. Maar het gaat ook in het koninkrijk van God niet altijd om grote getallen. Maar het gaat erom dat we trouw zijn. Door die trouw is er hier van het een op het andere moment heel veel veranderd. Een heidensfeest wordt omgezet in een lofzang tot de Heer. Geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. We maken weer een uitstapje naar onze tijd, gemeente, want dat is elke keer weer nodig. Want het is niet alleen maar iets wat in een ver verleden afspeelt, want het is hoogst actueel wat er hiervoor gebeurd is. Want we leven ook in een tijd waarin heel veel mensverering plaatsvindt. Voetballers die godenzonen genoemd worden, waar velen elke keer weer voor buigen. Sporters en zangers die als afgoden aanbeten worden. Afgoden waarvoor jongeren uit hun dak gaan, zoals het heet. Onder veel herrie en opzwepende muziek. Afgoden. De vrienden hebben de kracht gekregen om niet te buigen. Nee, dat hadden ze niet in eigen kracht gekund. Maar hun kracht wordt ook hier, hebben ze ontvangen van de Heer. En dan moet het altijd weer zeggen. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht en zijn genade is daar meer genoeg. De drie jongens hebben zich ook niet van de wijs laten brengen door die brandende oven. En dat er vandaag nog steeds een kerk is. Dat er ook nog steeds het getuigenis van het woord van God uit mag gaan. Dat ligt niet aan onze trouw, gemeente. Dat ligt aan Gods trouw. Aan de koning van de kerk. Hij zorgt ervoor dat er een kerk blijft, een gemeente blijft, tot op de dag dat hij weder zal komen de wolken te oordelen, de levenden en de doden. De drie vrienden, zouden makkelijk een uitvlucht kunnen bedenken. Om aan het over te kunnen ontkomen. Je kunt toch, hadden ze kunnen zeggen, zo'n prachtig feestje van de koning toch niet bederven. En je moet in het leven toch af en toe wel eens een keer een concessie doen. Want het is dan toch een kwestie van geven en nemen. Je kunt ook net doen alsof door te buigen terwijl je het in je hart helemaal niet meent. Je zou tegen de koning ook kunnen zeggen, inderdaad koning, het was geen opzet. En zo kunnen wij altijd wel weer een of andere uitvlucht bedenken. Want de mens heeft vele vonden gezocht, zegt de Bijbel zelf. Dat we het ons toch weer mooi tussenuit hadden kunnen draaien doen en niet staande gebleven zijn. Hier trouw aan het woord van God en de geboden van de Heer. En die trouw wordt nu ook vandaag van u, voor jou en van mij gevraagd. Want als je niet trouw bent in het kleine, dan kun je het ook niet zijn in het grote. Trouw zijn aan de Heer en zijn woord. Dat is hier niet krampachtig vasthouden aan bepaalde beginselen. Dan staan we voortdurend in de confrontatie, in het spanningsveld tussen kerk en wereld. Aan de ene kant het koninkrijk van God en aan de andere kant hier het koninkrijk van Nebukadnezar. De onwankelbare trouw van de drie vrienden is de koning vreemd. Hij springt even makkelijk over de ene God naar de andere God. Dat doet hij al verschillende keren, zien we in deze gedeelte. En zo krijgt de God van de drie vrienden ook een plaats in de galerij van die vele goden die hij op dit moment al had. Het is alleen een belijdenis met zijn mond en niet met zijn hart. Puur eigen belang, want denkt hij, je weet maar nooit waar het goed voor is om die God van die vrienden ook te vriend te houden. Maar zo prachtig is die belijdenis van de koning dan ook niet. Gelooft zij God? Wat ontbreekt daar dan aan die belijdenis? Wel één ding. Het diepst ontzag. En dan had het weerklank gevonden in zijn hart. En deze belijdenis al eerder gedaan aan het eind van het vorige hoofdstuk. En daarna had hij vervolgens dat grote gouden beeld op laten richten hier in het dal van Dura. En daarom is er een belijdenisgemeente die vals klinkt in onze oren. Als het een ware belijdenis van de naam van de Heer geweest was, dan had het een heel andere uitwerking gekregen. Want woorden en daden horen in het leven van ieder mens, ook van die koning hier, in overeenstemming met elkaar te zijn. Dat is hier het probleem. We horen over het feit dat hij die wijzen in stukken hakt. We horen over het feit dat hij allegenen die de God van Sadrach, Mesach en Abednego lastert in stukken gehakt zullen worden. Maar hij vergeet één ding, om diezelfde krasse maatregelen toe te passen op dat vervloekte gouden beeld wat er nog steeds staat in het dal van Dura, van 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Aan de voet van dat beeld zingt hij geloof zijn God. En dat kan en dat mag nooit, gemeente. Hij wil iedereen kort en klein staan behalve dat beeld. Dat God onteerende gouden beeld staat nog overeind. De goddeloze koning had de Heer echt geëerd als hij dit beeld had vernietigd. Niemand mag God lasteren. Maar hij heeft er geen erg in dat het gouden beeld wat hij daar nog steeds laat staan de grootste godslastering is. In het Nieuw Testament komen we ook zo'n koning tegen. De koning Herodes. Hij krijgt te maken met Johannes de Doper. En Johannes wijst hem ook recht toe recht aan waar het fout zit in zijn leven. Heel scherp zegt hij. De vrouw die je nu hebt, koning, is die van u niet, dat is van je broer. Daar moet je mee breken. En het wonderlijke is, Herodes hoort hem nog graag spreken ook. Maar er is er één die het niet graag hoort. Die het meer dan zat is en die woorden van God niet langer kan verdragen. En dat is Herodias. En dan zie je, als je niet breekt met de zonde, dat je dan vroeg of laat door de zonde zelf wordt gebroken. Want Nebukadnezar, Herodes, die loopt nu in de val die hij opgezet is door zijn vrouw. Doordat hij nu bevel moet geven om Johannes in de gevangenis te laten onthoofden. We gaan het tenslotte toepassen door gemeente. Want wij blijven onder het woord van God ook niet buitenschot. We zitten vandaag in de gewoonte van de rustdag in Gods huis. We zingen van de lof van de Heere. En we zijn toch nog beginselvast. Laten we eerlijk zijn. De trouwende belijders van de vaderen. Maar hoe is dat nu met het beeld in ons leven? Een beeld, zegt u, ja. Dat beeld van de zonde. Misschien hebt u thuis ook wel een of ander beeld wat niemand weet. Waar u dan toch voor buigt. Of jij? En dan toch de lof van de Heere zingen. Dat klinkt dan net zo vals als bij Nebukadnezar. Dan moeten we breken. Dat deden ze in Efeze ook, toen Paulus het evangelie verkondigd had. Wat gebeurde toen? Toen werden de boeken van waarde, die voor het aangezicht van de Heere niet konden bestaan, die werden op een hoop gegooid en er werden in brand gestoken. Als het evangelie werkelijk een kracht Gods tot zaligheid in ons hart geworden is, gemeente, dan zien wij vanzelf wel wat er tussen de Heer ons hart ingaat. En dat moet aan de deur uit. Dan moeten die gouden beelden weg. Vernietigd worden. Nebukadnezar kwam daar niet toe, want hij kwam niet verder dan zichzelf te verheerlijken. In plaats van zelfverloochening. De waarachtige bekering van de mens, zo leren we het toch al van jongs af aan vanuit onze Heidelberger catechismus, is het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat moet toch in ons leven gebeuren, gemeente, wil het wel zijn. De koning blijft zichzelf. Is dat niet het probleem ook van velen in onze tijd, ook binnen de christelijke gemeente? Dat we toch graag dat oude, lieve leventje voort blijven zetten. En steeds maar op twee gedachten blijven winken. God wat en de wereld wat. Ook hier klinkt de woorden van Elia. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want wij kunnen niet de mooiste lofliederen met elkaar zingen en gemeente en intussen op het doolpad van de zonde verder gaan. Want we hebben er wel erg in. Nog even. Wat dan? Wel, dan komt de Heer Jezus terug. In de tekenen die we vandaag om ons heen horen en zien, hoor ik zijn voetstappen steeds dichterbij komen. Nog even, dan is hij er. En dan komt hij en dan brengt hij Nieuw Jeruzalem mee. En in dat Nieuwe Jeruzalem, daar zullen geen valse klanken klinken. Want daar zullen de blijde zangers staan, de spelen op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen, mocht de dichter al zingen. En bij die zangers is het niet bij het oude gebleven. Het oude is bij hen voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden door het verzoenend lijden en sterven van Christus. Dat zijn mensen die staande gebleven zijn. Ook vandaag. En niet knielen voor het gouden beeld van onze tijd. Door Gods genade mogen we trouw blijven aan de Heer en zijn woord. En van wie we dat dan al leren? Wel, dat is niet zo moeilijk, van die vierde man. De Heer Jezus Christus. De Zoon van God. Eerst buiten de oven. En toen in de oven. Waren ze met z'n drieën. Wat heeft de Heer ervan gezegd? Dat twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Dat ben ik in het midden. En dat was hij toen die vrienden de belijdenis deden. Maar dat was hij ook toen ze in de oven waren. Hij heeft zelf ook de verzoeking ondervonden als geen ander. 40 dagen lang werd hij door de duivel verzocht in de woestijn. En hij is staande gebleven. Hoe? Wel, ook met het woord van God. Er staat geschreven. De Heere uw God alleen zult gij dienen en niemand anders. Hij is niet gebogen voor Satan. Hij is vrijwillig de weg naar Golgotha gegaan. Waar hij van alles en iedereen verlaten werd. En hij het uit moest roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar werd hij van God verlaten. Opdat ik niet meer van God verlaten zou worden. Zelfs niet in mijn hoogste aanvechting en bestrijding. Daarom. Dat deed hij gemeend uit liefde voor alle zijnen. En laten we dan iedere dag maar bidden. Zoals we het zojuist ook gedaan hebben met Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Die vierde man, de engel des Heren, Jezus Christus, gaat voor. Wat een bemoediging. Als je zo als schapen de voetstappen mag volgen, mag drukken van de goede herder der schapen. Dan is er uitzicht. Als ik hem mag volgen en die voetstappen mag gaan. Door welk vuur van aanvechting en bestrijding en beproeving ik ook heen ga. Dan mag ik één ding weten. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 57, daarvan het vijfde vers. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmengezin klimt tot uw roem naar boven. Vijfde vers van Psalm 57.